Bible în tradiții. Ik schreef, ze hebben altijd in gespannen verhouding tot elkaar gestaan. En toch is dat enigszins vreemd, omdat de Bijbel zelf het resultaat is van traditie. Want traditie is een wat brede term, die dan toch in essentie inhoudt dat het gaat om dingen die zo van de ene mens op de andere, dan wel van de ene generatie op de andere, dus soms inderdaad dus van vader op zoon of moeder op dochter, wordt overgedragen. Men neemt het mee. Ik zeg altijd, traditie komt van trade en trade is handel. En dat traditie is dus iets als overhandigen. Dus een wat vrije etymologie, moet ik u zeggen, die wetenschappelijk niet verantwoord is. Maar toch is het dit. Dat wil zeggen, traditie is dat wat zo van de ene generatie in de praktijk op de andere wordt overgedragen. Waarna de vraag is, maar wat is dat dan niet? Ik bedoel, wat is dan niet traditie? Want ja, wij moeten het in de praktijk heus doen met wat wij ontvangen van voorgaande generaties. Voordat ik het weet heb ik daar een komisch programma over in elkaar gestoken. Maar ik doe altijd mijn best om dat niet te doen. Ik kan het immers toch niet presenteren, er zijn weer anderen voor. Maar een beetje komisch blijft het natuurlijk wel, hè. Het komische namelijk dat we in onze dagen aan de ene kant van doen hebben nog steeds met mensen die naar school moeten met een leerplicht van ellenlang. Dat wil zeggen ontelbare jaren. Ik hoorde iemand zeggen, die moest een beschrijving geven van zijn leven. Het was Monty Sunshine. En die zei, ja, ontelbare jaren doorgebracht op school. En meer wou hij daar niet over zeggen. Hij was klarinetist en ik voel me sterk met hem verbonden. Ontelbare jaren doorgebracht op school, dat moet, want je moet nog eenmaal wat leren. Aan de andere kant, wij worden allemaal geacht linkse rode rakkers te zijn, want wij zijn allemaal progressief, wij willen allemaal de vooruitgang en we hebben een bijbeltekst daarbij. We hebben overal een bijbeltekst voor, we hebben 1200 bladzijden met bijbelteksten, je vindt er altijd wel één. Dat is vergeten dat geen achter u is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, stem ik GroenLinks. Voorheen de communistische partij, dan wel de S, de pacifistische partij. Nou heet het GroenLinks, maar het is rood, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarschijnlijk niet, en dat is ook de bedoeling. Want ja, je zit met dat rare probleem dat men aan de ene kant vergeten wil wat achter is, maar zodra wij geboren worden, worden wij naar school gejaagd, omdat wij juist moeten leren hetgeen achter is, en worden wij onderwezen. Soms frontaal, hebben ze mij verteld, zo heet dat. En soms moeten we het ook maar zelf uitzoeken. Maar wij worden altijd geconfronteerd met wat gebeurd is en wat uitgedacht, bedacht is door degene die voor ons geleefd hebben. En daar steken we het een en ander van op. En tegelijkertijd moeten we dan ook leren dat we dat niet moeten leren. En dat we het verleden moeten afbreken en moeten bouwen aan een betere toekomst of waar we maar aan bouwen moeten. Dus ja, het blijft een rare wereld, dat menselijk bedrijf. Maar wij ontkomen nooit aan gisteren. Al zingen wij, ik heb door mijn Heer geen gisteren meer. En al is het zo dat de Heer ons verlost inderdaad van ons verleden. Niettemin, wij hebben een verleden en wij zijn daardoor in hoge mate gevormd, of we dat nou wilden of niet. Daarom is het verstandig je verleden nauwkeurig te kiezen. En daartoe hebben wij weer geschiedvervalsing uitgevonden. Dat geen nuttige bezigheid is, denk ik wel eens, Maar toe maar weer. Maar goed, dat moet weer niet ontaarden. Waar we het over hebben, is namelijk dat traditie dikwijls een grote tegenstander is van enige verandering. Hetgeen wij soms ook vooruitgang noemen. Maar dat woord vooruitgang, daar moet je vanaf. Hè. De vooruitgang bestaat niet. Er bestaat helemaal geen vooruitgang. Behalve dan, mijn auto heeft een vooruit en een achteruit. Soms slaan ze die eruit, maar ja. Nou ja, dat is het dan ongeveer. Maar of het vooruit is, het hangt er vanaf waar je naartoe wil. Blijven van die, ik zeg altijd, het enige dat vooruit loopt is de klok. Maar je moet niet denken dat alle andere beweging dus per definitie vooruitgang is. Wat het ook is, niet letterlijk en niet overdrachtelijk. Mijn Bijbel zegt, het is een slecht begrepen tekst, maar mijn Bijbel zegt, er verandert helemaal nooit wat. Behalve dan dat de ene generatie wordt afgewisseld door de andere. Het ene geslacht komt en het andere gaat. En of dat vooruitgang is, ze hebben mij verteld dat het eigenlijk andersom is. En dat wij de generaties door eigenlijk alleen maar van doen hebben met D-generatie. Achteruitgang. Hetgeen wij overal trouwens in de natuur vinden. Behalve bij de mens willen we dat niet zien, omdat wij dan zelf het product zijn van even lange degeneratie. En ja, dat is toch in strijd met het idee dat we vooruit moeten en moeten bouwen aan een betere toekomst, omdat de evolutie dat ook al niet doet. Of was dat ook alweer? Want de evolutie doet dat en wij moeten dat dus ook. Of wat het maar was. In werkelijkheid is het andersom, denk ik. Maar goed, de Bijbel heeft daar het een en ander over te melden. En ik hoop dat langzamerhand zo'n begrip als traditie dan toch wat vervaagt. Ik heb de laatste weken trouwens hier en daar een gesprek gehad met mensen over dat begrip traditie. En dan blijkt dat men er toch soms vreemde ideeën op nahoudt over wat dat dan eigenlijk is. Maar traditie is niks anders dan dit, dat ik zeg, kijk, ik heb hier een Bijbel, wilt u er ook een? En dan geef ik u er een, en dat is traditie. Weet je wat ook traditie is? Dat ze je op school vertellen, de aarde is een bol en die zweeft in de ruimte. De dichtstbijzijnde andere ster dan de zon, dat is 4 lichtjaren bij ons vandaan. En dat neemt zoveel jaar om er naartoe te gaan met een raket. Tenzij we dan nog zonneschilden erop zetten en dan kunnen we iets harder. Dat heb ik van de week voorbij horen komen door een dame die het heel enthousiast vertelde. Want die dacht, had ze geleerd dat wij binnen 100 jaar met de hele wereldbevolking moeten emigreren naar een andere planeet, omdat deze naar de Filistijnen gaat. Dan zullen wij de Filistijnen nu hartelijk feliciteren met hun winst. Maar, en er zit zo'n juffrouw, zit dat vol enthousiasme met grote gebaren te vertellen. En dan denk ik, ach kind. En daarna denk ik, wat ben ik toch een oude zak eigenlijk aan het worden. Maar, maar. Ja, ik, nou ja, toch maar weer. Dat heet ook vooruitgang. Maar kijk, ze leren ons op school dat de wereld een bol is en die zweeft in de ruimte enzovoort. En dat moesten wij leren, wij vertellen het weer door. Dat is ook traditie. Huh? Nee, of het waar is of niet. Dat is het probleem met traditie dikwijls. Je weet niet waar het vandaan komt soms. Je kan het ook niet checken, maar het is altijd zo geweest. En je bent nou eenmaal zo opgevoed of zo opgeleid. En mijn ervaring is ook, ik hoop niet dat ik u beledig, maar mijn ervaring is ook dat die mensen die allemaal zo hoog opgeleid zijn, je vertelt ze eens wat en dan zeggen ze, nou, dat kan helemaal niet hoor, dat is niet zo hoor. En als je dan vraagt waarom dan niet, dan is het enige antwoord omdat wij het niet geleerd hebben op school. Of op de universiteit, want je zit al gauw op de universiteit tegenwoordig. Hè? Toch? Hebben ze nooit geleerd, dus het kan niet zo zijn. menen dat ze alles weten, want universiteit komt van univers en dat is het heelal, dat weet u. Dus als je universiteit gaat, dan weet je alles, is daar het idee. Vroeger dachten ze dat alleen op de HBS. Het gewoon, ja, nou ja, doe maar. Maar het probleem is dat, soms heb ik het idee dat het onderwijs daartoe dient om de kennis van de mensen, om het pot dicht te smeren, zodat als het daarna, als men het schooldiploma heeft, als daarna men nog men wat aangereikt krijgt, dat men het absoluut niet afwijst, niet aanvaardt, men wijst het af onder het motto, de tafel is vol. Er is trouwens een lied over, maar dat heet De Boot is Vol. Een geweldig lied en volgens mij gaat het daarover. De boot is vol. Het was trouwens van een doctorandus, dus die moet het geweten hebben. Pulser. P, afgekort. De boot is vol. De tafel is vol, er kan niks meer bij. Wij weten alles al en dit is het dan en daar doen wij het mee. En dat was het dan. En dan kom je met de Bijbel, want die zat niet in het pakket namelijk. Dan kom je met de Bijbel. En dan wordt deze traditie, de grote tegenstander, vijand van de Bijbel. En ik heb er nog echt genoegen in. Sardonisch genoegen om het zo te vertellen, want zij vertellen het andersom. Zij denken dat alleen wij een traditie hebben, dat is die Bijbel en zij weten wel beter. Want zij hebben geleerd en wij niet, wij hebben gewoon aangenomen wat wij van onze ouders hebben meegekregen. En ik hoop dat u begrijpt dat die tegenstelling niet eens bestaat, het is allemaal traditie. Het wordt ons allemaal overgeleverd en er is ook niks mis mee, behalve dan dat er bij gelegenheid wordt dichtgesmeerd van dit is het en daarbuiten bestaat niks. En dat is een groot misverstand. Hebben we die nog? In de Bijbel wordt enerzijds zeer negatief gedaan over wat wij traditie noemen. Begrijp je me goed, het woord traditie staat niet in de Bijbel. Althans niet in mijn Statenvertaling en verder weet ik het niet. Het woord traditie heb ik opgezocht met de concordantie en dat staat er niet in. Wat er wel in staat is iets als overlevering. Meer nog het werkwoord overleveren. Een overlevering, dat is een goed woord voor traditie. Dat is wat het is. En de Bijbel spreekt over de leer die van de vaderen, die onprofijtelijk is, en die van de vaderen is overgeleverd. Sprekend over de Joodse traditie. En u weet, ik druk mij soms wel eens heel vervelend uit, dus dat ga ik nu ook weer doen. Maar soms denk ik dat het Jodendom juist die functie heeft te illustreren hoe dat is met traditie die in werkelijkheid volstrekt dood is. Nee, ik neem daar wel de verantwoordelijkheid voor die uitspraak, jawel. Ik vind het een dode traditie. Dat komt omdat er inderdaad geen leven in is. Je vindt trouwens in het Oude Testament een uitbeelding van het judaïsme en van alle andere godsdiensten trouwens wel, maar specifiek van het judaïsme, in de figuur van de vrouw van Lot. Ze had verlost kunnen zijn, ze is ook eigenlijk verlost, maar ze wilde weer terug. En toen veranderde zij in een zoutpilaar. Of dat echt gebeurd is, ja, want we hebben tot in onze dagen nog steeds dat Jodendom dat vasthoudt alleen maar aan traditie. En ik kan het rustig zeggen, ik mag het ook zeggen, want hoewel ik er geen bewijzen van kan aanleveren, ik weet hoe het is, ik heb het de rabbi zelf horen zeggen. De hem werd gevraagd, waarom doen jullie dat? En hij zei, omdat het traditie is. En hoe lang is dat? Ja, waarom besnijden jullie? Pas jullie besnijdenis toe voor Heidsewits. Waarom doen jullie dat? Ja, omdat Abraham werd besneden. En daarom doen wij dat ook. Ja, maar... En er werd echt nadrukkelijk gevraagd naar of daar niet dan een diepere betekenis achter school. En dat kwam er echt niet uit. Nee, het was alleen... Nee, dat was gewoon... Je had er ook een woord voor, dat ben ik helaas... Had ik moeten opschrijven, dat ben ik vergeten. Ik word veel te oud inmiddels. Dus dat woord ben ik vergeten over hoe die dat noemde. Maar dat wil zeggen dat hun religie bestond simpelweg uit generatie op generatie dezelfde handelingen verrichten. Ja, ik ken alleen het woord dwangneurose, maar dat mag je niet vertellen in dit verband. Hè. Dat is gebrek aan respect, naar het schijnt. Maar de man had echt niks meer te vertellen dan... Sorry, afgezien daarvan, niet alleen die man... Bij een naam ik me niet zal noemen, maar er zijn boeken genoeg geschreven over de Joodse gebruiken. En daar vind je het ook niet in, hoor. Waarom dat dan allemaal is? Het is traditie. En daarin is volgens de Bijbel, het is Jesaja 28 bijvoorbeeld, daarin is voor het woord van God geen plaats. En ik zeg Jesaja 28 omdat daar staat dat de Heer zich beklaagt en zegt, waar moet ik het nou laten? Die tafel is vol. Gaat niet door. Maar je vindt het natuurlijk in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, tot en met Judas. Openbaring weet je zo gauw niet. Maar in heel het Nieuwe Testament vind je het geïllustreerd. En als er iets kenmerkend is voor de prediking van de Heer Jezus, en voor zover die prediking dan nog vastgelegd is in de Heilige Schrift, dan was het dit. Hij zei, hebben jullie nooit gelezen dat? En wat betekent dan dit? En wie is dat nou eigenlijk? De Christus, waar jullie het maar over hebben? De Messias, waar heb je dat vandaan? Waar staat dat dan in de Bijbel? En wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks? Heb je nooit gelezen? En dat hadden ze niet. Want ja, het is net als in het christendom. Als het mee zit, kent men de Heidelbergse catechismus. Maar de Bijbel? Ja, daar zit niemand op te wachten, zei de journaliste. Nadat ze 10 minuten in de tent was in Katwijk jaren geleden... Dus schreef ze dat in de krant. Wat een bijbelkennis. Maar daar zit niemand op te wachten. Nee. Waarop dan wel? Op een dwangneurose. Dan hoef je niet af te vragen wat je moet doen en wat je verantwoordelijkheid is. Je doet gewoon zoals je geleerd is. En zoals je ouders het deden, je grootouders. En weet je veel, want meer dan onze grootouders kennen wij het sowieso niet, toch? Dus verder terug gaat het toch niet. Dus dat is het dan. En dat is dan hoe wij leven, schijnt het. Nou ja, dat mag sinds enige decennia niet meer. Sinds de heilige huisjes afgebroken zijn enzovoort. En de normen en waarden dus afgeschaft zijn. Die we nu noden missen, maar nooit meer terug kunnen vinden. Waar speelt toch gebleven? Ja, vernietigd, verschrot. En nou zitten we zonder, en nou weten we het helemaal niet meer. Het blijft allemaal verschrikkelijk moeilijk. En weet u wat het is? U en ik, nou u weet het niet, maar ik weet het wel, van mezelf. Wij worden beschouwd als lui die op een of andere wijze te eigenwijs zijn om lid te zijn van een... officieel erkend traditioneel kerkgenootschap. Wij zijn niet eens randkerkelijke, wij zijn over de rand gedonderd, dan wel gesprongen. Ja, en eigenlijk zijn we dan dus ketters, we durven ze niet zo hard meer te roepen, want ja, die kerkelijke instituten kunnen zich enige strijd ook niet meer permitteren, want die hebben ook langzamerhand geen leger meer, toch? En we hebben uitgevonden dat we lief zijn moeten voor elkaar, dus toe maar, de ketters worden getolereerd. En anders, als we geen ketters zijn, zijn we wel iets anders met een ei erin. En zijn we wel een secte, zijn we dan. Toch? En waarom? Omdat we niet georganiseerd zijn in een instituut dat al minstens een halve eeuw bestaat. Wij worden achteruitgevallen te zijn. Individuen. Stelletje welgelovigen, maar niet kerkelijk en wat loslopend goed. Wat, nou ja, een soort anarchisten zal ik maar zeggen. Als het in de politiek was, zouden we anarchisten geweest zijn. Omdat we dat niet erkennen enzovoorts. En ik moet u zeggen dat ik met zo'n visie volstrekt ongelukkig ben. Omdat ik wat beter weet. En dat meen ik serieus. Heel serieus. Ik weet het wel beter. Want wij mogen dan buitenkerkelijk zijn en dus buiten de traditie van de geïnstitutionaliseerde kerkelijke genootschappen. In werkelijkheid, wij, ik hoop u ook, wij behoren tot een heel andere traditie. Die zich vooral kenmerkt, nee, laat ik het anders zeggen, wij behoren tot een andere traditie die zich in tegenstelling tot de traditionele kerken zich kenmerkt door het gebruik van de Bijbel in plaats van de formulieren. Iemand zei, je bedoelt de drie formulieren van eenigheid. Zei, nee, de formulieren, dat zijn er meer dan drie hoor. Officieel, de formulieren. Ik weet niet of je misschien zo'n Bijbel in de buurt hebt. Daar zijn inderdaad drie formulieren van eenigheid, maar er zijn nog veel meer formulieren. Formulieren van dit en formulieren van dat. Als je gestruikeld bent en je hebt een dikke enkel, dan is er wel een gebed, een formuliergebed, dat je dan moet bidden. Nee, tot Maria of tot, tot wie dan ook. Maar daar zijn gebeden, en er zijn natuurlijk gebeden voor bij formuliergebeden, voor bij begrafenissen, bij belijdenissen, bij trouwerijen, bij geboortes, bij echtscheidingen, bij weet je veel wat. Daar zijn allemaal formulieren van hoor. Het is allemaal voorgeschreven, min of meer. Het is traditie, je hoeft er ook niet bij na te denken, je moet kunnen lezen. Of goed geheugen hebben, een van de twee, maar dat is het dan. En een Bijbel, ja, men heeft die dingen afgedrukt achterin een Bijbel. Maar waarom heet zo'n ding dan altijd, niet altijd, maar waarom heet zo'n ding dan dikwijls een gebedenboek? Omdat die Bijbel zit er weer, maar dat is niet eens belangrijk. En er wordt gesproken over zondag 1 en 2 en 3 en 4 tot en met hoeveel er maar zijn. Dan moeten er dus 52 zijn, als ik goed geteld heb. Maar ik ben nooit zo ver gekomen. De eerste paar zondagen, het lukte nog wel, maar daarna hielden ze er op school ook mee op. Dat was trouwens de Da Costa school. En later heb ik geleerd hoezeer wij werden opgevoed. Nou ja, mijn zus en ik, of was het mijn broer, maar wij werden opgevoed binnen de traditie van Da Costa. Die nog weliswaar lid was van de Neder-Duitse kerk of zoiets. Of heette het toen al de Nederlandse Hervormde Kerk, die wil ik afwezen. 1830, zoiets. Want de man is wat mij betreft bekend geworden niet door het reveil waarvan hij een van de voormannen was. En ook niet doordat hij van huis uit een Portugese en dus een Sefardische Jood was. Maar voor mij is hij de man die gewoon bij zichzelf thuis in de eetkamer rondom de tafel zijn bijbellezingen hield. bij mijn studie. Buitenkerkelijk. Nee, hij was kerkelijk lid, maar dat was het dan. Maar bij hemzelf thuis. En zodanig dat die lezingen, die zijn ook nog genotuleerd geworden. Zijn opgeschreven en later ook uitgegeven. En ik ben een trotse bezitter van zo'n exemplaar. Dat wil zeggen, weet ik hoeveel delen, van de Bijbellezingen van Da Costa. Waar hield hij die? Was hij theoloog? Nee, hij was meester in de rechten. Hij was advocaat. En dichter. Beroemd geworden als dichter. Nooit een prijs gekregen. Daarvoor was hij te christelijk, te gelovig. Gunden ze de man niet. Ook nooit professor geworden. Wat hij al lang had moeten zijn, maar het is ook nooit geworden. Hij was te gelovig. En bovendien, hij gaf thuis Bijbellezingen. Ze hadden hem dat het liefst verboden. Maar ja, de man was nogal in hoog aanzien. Dus dat durfden ze niet te doen. En wat hij deed, was in het algemeen literair verantwoord. Het was een geleerd man. Dus vooruit, weliswaar geen theoloog, maar toch. Ze hebben hem niet aan durven pakken eigenlijk. Maar ze zijn hem ook wel vergeten. Nou ja, later bij diverse kerkscheuringen waar hij nooit meer meegegaan is, hebben ze hem geëerd. En dus in de gereformeerde school, lagere school in Bodegraven, werd hij geëerd, want de school heet Da Costa School. Alleen toen wisten wij niet wie Da Costa was. Maar goed. Bijbellezing. Bij hem thuis. En als wij dat doen, staan we in die traditie. En hij was echt niet de eerste. Iedereen weet dat toch? Dat je in de dagen van Handelingen, in de dagen van de apostelen, dan had je, want er staat in alle handboeken, had je zogenaamde huisgemeenten. Nou, dan zeggen ze, toen had je nog huisgemeenten. Ik zeg, dat is misverstand. Die zijn er altijd gebleven, zijn er altijd geweest. Maar ze worden door de officiële kerken beschouwd als ketters. Om geen andere reden dan dat ze de Bijbel hadden en niet de formulieren. Omdat ze zich onderworpen aan wat zij menen te lezen in de schrift. Want ze zaten er wel eens naast. Maar ze gingen toch in ieder geval van de Bijbel uit. In plaats van een kerkelijke instituut met zijn tucht. Ik zal nooit vergeten dat wij in contact daar hielden. Het was nog in Tarde. En daar hadden we het over de gemeente. De gemeentevoerende dingen, zal ik maar zeggen. Na afloop kwam een broeder naar me toe. Wiens naam ik ook niet kan noemen. Ja, ik kan het wel, maar ik mag het niet, denk ik. Doe het liever niet. En die zei, ja, dat kan wel zijn. Maar dat je helemaal geen organisatie hebt. Maar waar blijft dan de tucht? En ik heb de man dus nooit meer gezien. Waar blijft dan de tucht? Want men vindt dan dat binnenkerkelijk verband macht moet uitgeoefend worden. Wetten moeten gelden die niet overtreden mogen worden. Als ze toch overtreden worden, moet er een kerkelijke rechtspraak zijn. Dat heet het kerkelijk recht. En het is al heel oud. Het is zelfs, maar dat heb ik u wel eens verteld, denk ik. Het is de reden waarom iemand die rechten gaat studeren, inderdaad rechten studeert en niet alleen maar recht. Het heet zelfs vroeger in het Latijn, als iemand afgestudeerd was, dan was hij J.U.D. Een Latijnse afkorting voor meester in de beide rechten. Twee rechten. Burgerlijk recht en het kerkelijk recht. En die waren niet gelijk. En dikwijls strijdig, daar is trouwens de eeuwenlang door al die strijd geweest, wie zijn recht het sterkste was, het burgerlijk recht of het kerkelijk recht. Of de keizer de paus aanstelt of de paus de keizer. De investituurstrijd. Man, houd toch op. Wat een gedoe is er allemaal over geweest. Over welk recht de kerk heeft in de wereld. Maar als men zich aan die kerk onttrekt die zich meester gemaakt heeft van de Bijbel en die achter slot een grendel gedaan heeft. En als men dus met die Bijbel gewoon wegloopt en buiten de kerk gaat samenkomen en over die dingen spreekt. Ja, dan is men dus een ketter. En dus een anarchist. En dus een staatsgevaarlijk. En dat is waarom de ketters vervolgd werden. Niet maar omdat ze andere opvattingen erop nahielden, maar omdat ze zich onttrokken daarmee aan het recht, een juridische aangelegenheid, het recht dat in de wereld geldt. Iets dergelijks geldt trouwens ook, maar dan ben ik dichter bij huis, in de tijd althans, iets dergelijks geldt ook voor dat verhaal van dat christenen in nogal wat landen vervolgd, ik moet het voorzichtig zeggen, maar dat christenen in nogal wat landen vervolgd worden of werden, met name ook in achter het voorheen het ijzeren gordijn enzovoort. Maar de vraag bleef daar altijd, worden zij vervolgd omdat zij in de Heer Jezus Christus geloven en daar propaganda voor maken? Of worden zij vervolgd vanwege staatsvijandelijke activiteiten? En in een voetnoot, met grote letters in een voetnoot, en wat is het verschil tussen geloven in Christus en staatsvijandelijke activiteiten? De reformatie, de kerkenvorming. U weet wel, van 500 jaar, het is Lutherjaar, dus we houden er even op. Hè? 500 jaar geleden, zal ik maar zeggen. En langer, want die Hus, waar Willem het over had, dat was natuurlijk ver daarvoor. Maar u weet wel, Hus, u weet wat Hus betekent? Hus is Gus en dan nog een N erin, het is een gans. De H is dikwijls een CH. En de N, die wordt dikwijls weggelaten, dan smokkelt zich erin. Hus is gewoon ons woord gans. En voordat de man naar de brandstapel ging, zei hij, ja, jullie verbranden nu een gans. Maar had toch gevoel voor humor, die man. Maar na mij komt er een zwaan. En vandaar dat de zwaan het embleem geworden is van de Lutherse kerken. Want Luther werd beschouwd als die zwaan die Hus had aangekondigd een heel ervoor. En bij ons in de straat, in de Noordstraat in Bodegraven, Noordstraat nummer 1 is het waarschijnlijk geweest. Nee, het moet nummer 2 geweest zijn. Was de Lutherse kerk en daar stond geen haan op. Dat viel ons natuurlijk op, want wij heten Hanenveld natuurlijk. Hè. Dus het viel ons op dat er geen haan op de kerk stond en ook geen kruis, maar één zwaan. Echt wel? Nou ja. Maar 500 jaar geleden begon Luther zijn activiteiten. En het is de grootste politieke omwenteling geweest die Europa ooit gekend heeft. Politieke omwenteling, zei ik. Want daar ging het om. Dat is de grote strijd geweest. Niet maar wat je gelooft, maar wat voor consequentie het een en ander heeft voor de machtsuitoefening in de wereld. Want wij zijn inmiddels gewend aan het idee van scheiding van kerk en staat. Ik moet u zeggen dat van oorsprong dat niet bijbels is. Omdat de koning wordt geacht hoge priester te zijn en de hoge priester koning. En bovendien niet alleen de hoge priester, maar ook de koning, dezelfde man, wordt geacht. Ook in zijn functie van koning, een bode, een melig koning. Een malach, een bode, een engel, een bode te zijn van God zelf. Volgens de Bijbelse beschrijving van het koningschap. Enzovoorts. Dus je kunt die dingen niet scheiden. Maar wij als gelovigen uit onze bedeling worden geacht als gelovigen niet eens deel uit te maken van die wereld om ons heen. Wij staan het dus toch buiten, daarom zijn we toch wel weer blij met de zogeheten scheiding van kerk en staat. Want wij horen er ook niet in, wij horen er buiten. En dat is niet omdat wij ons onttrekken aan een traditie, Maar dat is omdat wij zelf per traditie niet in die wereld thuis horen. En wij horen bij een lange traditie, die begint in de dagen minstens van de apostelen, waarbij gelovigen samenkomen, niet in een daartoe speciaal gebouwd pand, dat men dan abusieflijk ook al een kerk noemt, maar gewoon thuis, of waar dan ook maar, of in de kantine van het bedrijf. En waar het bedrijf is, ja, ook thuis. Maar dat was voor de industriële revolutie. Toen maar. Ik heb bijbelstudies gedaan in een keukentoonzaal in Eindhoven. Om maar eens wat te noemen. In de kantine van een verffabriek in Aalsmeer. Stond daar verschrikkelijk. In de kantine van een visfabriek op Urk. Want daar zal ik verder niks over zeggen. En nu zitten we in Urk, op Urk, geloof ik, weer boven een keukentoonzaal. Hè? Ja, op de zolder, daarboven. Maar goed, in bedrijfsruimtes dus, en waarom ook niet, waar je maar kunt samenkomen. Ja. Op de zaal waar wij samenkwamen, we hadden wel een zaal vroeger. De zaal waar wij samenkwamen stond op Irene. Omdat het ding gebouwd was in 1953. Dat was kort na de oorlog en bovendien kort na een ander conflict dat zich ook nog afspeelde. En Irene werd het. En mijn zus, een van mijn zussen, ik heb er vijf, die in die tijd geboren werd in 1953, die heet dus ook prompt Irene. Nee, 54 werd hij geboren. Ben ik dan in de war? Nee, 52, 53. Nee, 53. 52, 53. Nou, toen, weet ik veel. Vlak na elkaar zijn die, Lea en Irene. Maar goed, maar ook Irene. En dat staat er dus op en verder niks. Ja, er stond er nog iets op als evangelisatiekring. Dat is vrijblijvend, een kring. Dat weet u, hè? Een kring, dat is niet een organisatie, dat is iets wat je onder elkaar afspreekt. Dat stond er dan op. Mensen moeten toch kunnen zien waar ze wezen moeten dan. Maar dat was het dan. En drie straten verder in Bodegraaf, in de Willemstraat, had je helemaal achteraf, achter in een poort, een lokaaltje. En dat heette, er stond alleen op vergaderlokaal. Dus daar kon je vergaderen. En dat was dan van de vergadering van gelovigen, maar dat waren dan de gesloten broeders. Dat was niet van ons, wij waren van de open broeders, maar wij waren zo open dat we helemaal ook niet zo heten. Hè? Dus het was gewoon Irene. Het andere heette vergaderlokaal. En in het gebouw van de vergadering in Stadskanaal, waar ik ook jarenlang elke zondag twee keer naartoe ging, daar stond ook een beetje achteraf en dat heette Reobot. Want creatief was men. Ook niet echt. Maar Reobot. En wat het dan precies was, ja, dat wist je ook niet. Want men wilde elke schijn vermijden dat het een kerkgebouw was. En toen kwam ik over de grens in Zuid-Afrika, Engeland, waar het maar was. En de lokalen van de vergaderingen, daar stond gewoon op church. We heetten het toch weer gewoon church. Nou ja, je kunt dat zo moeilijk volhouden, dat is het probleem. En dat is ook een traditie. Ik noem dat altijd, we worden altijd weer links, want het is niet rechts, we worden links ingehaald en alsnog onder regels gebracht en georganiseerd. Dat is ik beschouw het als een vloek. Dat is wat je als christen altijd bedreigt. Dat is wat de Bijbel leert. Maar vergis u niet. Ik durf niet te zeggen onze, maar ik hoop onze. Onze traditie is een hele oude. Die van die gelovigen die geen deel uitmaken van de normale stroom, de richting, hoe moet je dat zeggen, van de kerkelijke instituten. Wij zijn een traditie die behoort tot de randverschijnselen van de kerk, zal ik maar zeggen. Het buitengebeuren heette zoiets vroeger in een televisiequiz. Wanneer dat maar was. Het buitengebeuren. Dat wat zich afspeelt niet erin, maar ernaast. En op het moment dat dat werkelijk een groot conflict wordt en in de boeken terechtkomt, is het zeer problematisch. Heb je dat nog? Het is altijd zo geweest, namelijk. Die buitenkerkelijken met hun Bijbel. En ze hebben uiteindelijk grote invloed gehad op wat binnen die kerkmuren gebeurde, dat wel. En de reformatie heeft tot gevolg gehad de contra-reformatie. De Rooms-Katholieke Kerk heeft heel wat stappen terug moeten doen. Om niet te verdwijnen. En soms betreur ik dat ze dat gedaan hebben. Want het is natuurlijk lang niet ver genoeg terug, maar wel ver genoeg terug om zichzelf in stand te houden. Maar toen maar, het heeft altijd gevolgen. En ook wij in Nederland hebben van doen met een uitgebreide, lange traditie, die langzamerhand weliswaar enigszins uitgestorven is, of aan het uitsterven is, maar een lange traditie van de Bijbel en de prediking van Bijbelse waarheid. Niet alleen van het evangelie, maar van Bijbelse waarheid buiten de kerkelijke instituten. En het was altijd een luis in de pels van de kerk. En de kerk hebben in de loop der tijd veel aangedaan om het te belemmeren. En het is ze nooit echt gelukt. Maar er zijn er heel wat die in de loop van de tijd in de gevangenis geraakten, hoor. Dat dan weer wel. Ook in Nederland, overigens. Want in Nederland had je zelfs mensen die helemaal met niemand contact hadden en gewoon in hun eentje, hoe zeggen ze iets? En soms in een rolstoel. De stad, het dorp onveilig maakten, die alom tegenwoordig waren, zal ik maar zeggen. Maar hoewel ze maar alleen waren. En altijd met een Bijbel en altijd met een prediking enzovoorts. Ze zijn natuurlijk voor gek versleten. En ik slaat niet uit dat sommigen dat ook waren. Maar daarom nog wel gelovigen. Maar het is altijd geweest. En ik heb een grote bewondering voor, omdat ik veel te verlegen ben om zoiets ook maar te doen. Mijn vader kon dat heel goed. Zomer op straat en dan volgens een traditie. En de traditie bestond uit... Je begint met zingen, liefst niet alleen, want zo goed kan je dan ook weer niet zingen, dus dan doe je het met meerdere. En als je nou allemaal maar vals zingt, consequent, dan heeft het wel wat, heeft iemand mij uitgelegd. Ik geloof dat het Jeroen van Eindenburg was die me dat heeft uitgelegd, maar toen maar weer. Al moet ik dan denken aan de gebroeders Spaargaren, mag ik dat zeggen eigenlijk? Ken u de gebroeders Spaargaren? Nee? Mooi. Er was een kwartet in mijn jeugd. Die, vier van die mannen, weet u wel, in dezelfde donkere pakken. Achter zo'n... het was toen al een eminent orgel, trouwens. Maar goed. Of achter zo'n filicordaatje in de halverwege de 60e jaren, of begin 60e jaren, wanneer dat maar was. En dan... dan begonnen ze en zongen ze. En... ik dacht altijd, waar kunnen die lui goed zingen? Hoe houden ze het vol met zulke verschillende stemmen? Partijen bedoel ik. Later begreep ik dat ze allemaal zongen zo vals als een kraai. Maar ze deden dat wel zeer consequent. En dan mag het, hè. Dus dat doe je dan. Dat doe je dan op straat met elkaar enzovoort. En dan onverhoeds begin je dan de mensen die dan toch zijn blijven staan, begin je ze toe te spreken. En mijn vader kon dat heel goed. En die had het weer van, letterlijk, hij had het van broeder Kits, broeder Jan Kits. Die kon dat heel parmantig, moet ik u zeggen. En zonder geluidsinstallatie. Die hadden natuurlijk een vreselijk goed ontwikkelde stem. En verstaanbaar. En luidkeels. Enzovoort. En Johannes de Heer deed dat trouwens ook. Het was niet zijn eerste ding, maar hij deed dat ook. En zo doe je dat. En die deed het zelfs voor de radio, want die wist ook niet hoe het anders moest. Dus die zong met zijn vrouw voor de, bij een harmonium. En dan zingen voor de radio, zelfs al voordat de NCV opgericht was, was dat. Hij is ook wereldberoemd geworden in Europa onder de naam De Zingende Kraai. Inderdaad. De kraai. Maar het is om de aandacht te trekken en dan te spreken. Gewoon op straat evangeliseren. Dat is een lange traditie. Niet zo oud als Luther. Toen had je wel aangepreken, maar dat was gewoon, waren min of meer kerkdiensten alleen voor de gelovigen. Op een bepaalde plek die ze afgesproken hadden. Maar gewoon in publiek op straat evangeliseren. Eigenlijk stamt het van de Wesley's, officieel. Dat is dus 17 zoveel. Ik beschouw dat als het begin van de periode van Philadelphia. Uit Openbaring 3, die bedoel ik. En sindsdien heeft men dat altijd gedaan. En die Wesley's, dat weet u. Dat, als ik het enigszins vereenvoudig zeg, die twee broers gingen op stap. Eerst 1-1, daarna de twee broers gingen op stap. Nou, ze stapten niet, dat deden de paarden, maar daar zaten ze dan op. En met een Bijbel onder de arm, zijn prachtige karikaturen geworden achteraf. Ik zei toch prachtig? Met de Bijbel onder de arm, laatstelijk gezien bij Lucky Luke in het Wilde Westen. Zo'n figuur op een paard met een Bijbel en dan waar je maar kon prediken, dat is wat Wesley deed. En ze zongen samen, de een was meer van het preken en de ander was meer van de liederen, Charles Wesley enzovoort. En dat is traditie gebleven tot in mijn dagen. Mijn vader ging erop uit met zijn zus, met mijn tante Annie. Met zo'n orgeltje als waar ik, dat heb je misschien niet gezien, maar waar ik net op speelde, staat buiten. Een kofferorgel heet zo'n ding, sinds mensenheugenis, sinds zo'n ding bestaat. Dat neem je dan mee, dan kan je met twee man zo meenemen, zet je op straat neer. En dan ga je één erachter en de ander staan erbij en dan zingen. En dat deden ze dan, mijn vader en tante Annie. Het is jammer dat ik het gemist heb, want het was voor mijn tijd. En ze konden allebei goed zingen namelijk, en luid. En dan spreken. En die had het niet uitgevonden, want dat is wat kids deed op straat. Eerst, en met een auto ook, met een speciale auto, waar de zijwand openklapt. Het ene deel omhoog was afdak en het andere naar beneden. En dat was de verlenging van de vloer, dus er was podium. En er stond dan een lessenaar op, ongeveer als dit. En ook zo'n kofferorgeltje. Dat ding wat bij ons vroeger thuis op de zolder terecht is gekomen. Maar waarvan ik nu een heleboel foto's gezien heb, daar in die tent, hierachter, gaat u straks maar eens kijken, enzovoorts. En dan ging hij mee op stap. En dat is een lange traditie. Zo gebeurde dat. En begrijp je me goed, het gebeurde ook niet anders. En kerkelijk, de predikanten, de dominees, die deden dat niet. Die zijn te min om op straat zomaar te gaan spreken. Althans in Nederland. In Engeland deden ze het overigens wel. Maar dat is een ander verhaal. Maar zo gebeurt dat. Wij maken deel uit van een lange traditie van evangelisatie, van groepen van gelovigen, gemeenten zijn het, van gelovigen die los van kerkelijk verband samenkomen. Toen hebben ze nog geprobeerd dat te organiseren. Er bestaat waarschijnlijk nog, maar ik ben niet meer op de hoogte, de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond, heet dat geloof ik, heette dat. Dit is hier in Nederland opgericht, pak een beetje 100 jaar geleden. En dat had de bedoeling om gelovigen bij elkaar te brengen rondom de Bijbel, ongeacht het kerkgenootschap waarvan ze geacht werden toch lid te zijn. Maar u begrijpt dat dat toch een moeizame aangelegenheid is. Wij noemden het kortheidshalve ging het door voor de gemeenschapsbond. Maar het heette de NCGB. Ik zie zuster Anneke Korvin knikken. Die komt ook uit een lange traditie. Haar zonen dus ook. Uit een lange traditie. Want ze hebben jarenlang in Scheveningen bijeenkomsten verzorgd. Dat deden haar ouders trouwens al. Eerst zijn ze er ook in groot geworden. En dat waren bijeenkomsten die in principe gingen rondom de persoon van broeder van Amoroy. Weer een generatie terug. En die was oorspronkelijk, had die connecties met of was afkomstig uit de stadsevangelisatie Jeruel in Rotterdam. En nou zit je in 18 zoveel. Johannes de Heer kwam daar trouwens ook uit. Nou, ik kwam ook via die stadsevangelisatie Jeruel in Rotterdam. En Ad de Weger weet er ook nog het een en ander over te vertellen. Maar je had niet gedacht dat hij al zo oud was, hè? Maar goed, 18 zoveel was dat. Een lange geschiedenis die ook gedocumenteerd is, hoor, en beschreven is. En Johannes de Heer zelf was zo iemand die buiten de kerk, los van de kerk, op stap ging. Hij was geen predikant. Wesley was wel predikant, overigens. En de kerk probeerde hem tot de orde te roepen, maar dat was ook in strijd met het kerkelijk recht, althans van de Anglicaanse kerk. Dus ze hebben hem verder niet veel kunnen doen. En uiteindelijk hebben ze na zijn dood toch een standbeeld voor hem opgericht in de tuin, niet binnen hoor, maar in de tuin van St. Paul's Cathedral in Londen. Misschien hadden ze een ding moeten staan in Canterbury, maar toen maar weer. Maar ze hebben hem alsnog geëerd. En terecht, vind ik. Maar het is een lange traditie. En Billy Graham, die oorspronkelijk dat ook deed, totdat het uit zijn voegen barstte met zijn tentwerk, waarin tienduizenden mensen samendronden in zo'n tent. Foto's hierachter in het tentje. Daar gaat hij straks maar eens kijken. Die deed dat ook. En de man heette natuurlijk gewoon William, maar hij afficheerde zich als Billy, omdat hij zijn werk deed naar het voorbeeld van een meneer die ook Billy genoemd werd, met een wat andere reputatie, maar die heette Billy Sunday. Maar goed. En die had ook een muzikant naast zich, net als de Wesley's 200 jaar daarvoor of wanneer het maar was enzovoort. Het is een traditie om buiten het kerkelijke instituut en onttrokken aan het kerkelijke recht eindelijk die Bijbel te kunnen opendoen en te bestuderen en te prediken. Vergis u maar niet. En gepaardgaande inderdaad logischerwijze met muziek, dat altijd de uitbeelding is van het feest. Van de vrijheid namelijk, want dat is wat het per definitie is. Hebben we die nog? Die traditie, daar gaat het om. En wat mij betreft, daar hoor ik in thuis. En als wij bij elkaar horen, dan hoor u daar ook in thuis. Ongeacht of u ergens misschien lid bent van de een of ander instituut of wat dan ook. Maar iedereen weet dat als je wat van de Bijbel wil weten, moet je niet in de kerk terecht. Echt niet. Daar word je geconfronteerd met een kerkelijke traditie. In al die tijd dat ik u dit sta te vertellen, heb ik voor mij liggen Johannes 2. Maar ja, eigenlijk maakt het niet uit wat ik voor mij heb liggen. U zult zeggen, nee, daar heeft hij toch niet over. Maar ik bedoel, waar ik dat ook opensla, dan kom ik bij hetzelfde thema uit. Hè? Je bent in Johannes, het is Johannes 1 trouwens nog, lang hoofdstuk. Maar in Johannes 1, daar wordt ons de Heer Jezus Christus geïntroduceerd. Door Johannes de Doper. Die zegt, je moet mij niet hebben, je moet hem hebben. Dat is hem. En Johannes de Doper zie het lamgas. En toen waren er twee mannen. Ze worden genoemd discipelen van Johannes de Doper. Maar die hoorden hem dan spreken, vers 37, en zij volgden Jezus. Nou ja, dat betekent hier niet meer dan dat ze achter hem aanliepen. Waarna Jezus zich omkeert, staat er in vers 38, en zei, wat mooi. Wat ben ik hier? Apeldoorn. Oh nee, dat kan niet. Hij zei, wat zoekt gij? heb ik iets van je aan? Ik heb die teksten toch wel? Wat moet je? Heb ik iets van je aan? Heb je wat verloren? Zoiets. Wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, waar woont gij? Soms denk ik, ja, je moet toch wat zeggen, wat verzin je dan zo gauw? Maar misschien hebben ze dat ook wel echt gemeend. Hebben ze hem gevolgd om uit te zoeken waar hij dan eigenlijk woonde. Want in gedachten zie ik de heer daar lopen dan, hè. En dan komen die twee op enige afstand erachteraan. En ze vragen, waar woont gij? En toen zei de heer, kom maar kijken. Dat is mijn vertaling en hij is volkomen verantwoord. Kom en ziet. Kom maar kijken. En komisch wordt het als er dan staat, en zij kwamen en zagen. En ze kwamen kijken. Zie? En ze zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10 uur. En Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en die hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, het welke is overgezet zijn in de Christus. En gaf een getuigenis aan zijn broer. En hij leidde hem tot Jezus. Nou, die term, hij leidde hem tot Jezus, dat is een vaste term hoor, uit die beweging waar ik het net over had. Die trouwens algemeen altijd werd aangeduid als evangelisch. In het Nederlands, evangelical. Dat wil zeggen, de lui die zich van de kerkelijke tradities niks aantrekken, maar daarbuiten staan. Die term is al lang verwaterd, daarom aarzel ik om hem te gebruiken. Maar dat zijn, in die kringen, daar leidt men iemand tot Jezus. Ik heb nooit gehoord dat zulke dingen binnen kerkgenootschappen gebeuren. Er zullen best wel kerkgenootschappen zijn die nu graag hadden geprotesteerd. En misschien ook wel terecht. Maar ik zei toch, ik heb er geen weet van dat dat zo gaat. Dat gebeurt daarbuiten. En ik heb het meer, laat ik zo zeggen, voorzichtig, ik heb dat meer meegemaakt in een tent dan in wat voor een gebouw dan ook. Echt? Dat mensen tot Jezus geleid worden. En soms heel letterlijk. Dat wil zeggen, kom maar even mee. Nou ja. Maar dat is de traditie waar het werkelijk om gaat. En zoals gezegd, dat is traditie. Dat is niet maar iets wat iemand een keer doet die uit de kerk gevallen is, of eruit geschopt is, of het die daar niet uithouden kon, of met de kerkbestuur overhoop ligt, of over een bepaalde tekst anders denkt. Integendeel, het gaat om diegenen die bewust kiezen in de eerste plaats voor de Heer en zijn woord. En die zeggen, moet je nou eens kijken, moet je nou eens lezen. En zullen we het er eens over hebben samen? Zullen we eens een afspraak maken? Oh, wil je ook mee? Ja, dat kan wel, maar... Enzovoorts. Zo gaat dat. Hij leidde hem tot Jezus. Die geacht wordt de Messias te zijn. We hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. Want Messias is natuurlijk in principe het woord Messias, dat wil zeggen het Hebreeuwse woord. En het wordt vertaald met Christus, de gezalfde. Hij leidde hen tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Kefas. Dat was dan Aramees. Het welk overgezet wordt Petrus. En dat is dan Grieks en dat betekent rots. En des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus. En hij zei tot hem, volg mij. deze wordt nou weer eens niet geleid door iemand anders. Het is gewoon de Heer die zegt, volg mij. En voor zover ik weet dat de Heer tot mij gezegd heeft, volg mij. Ja, dat was niet in een kerkgenootschap. En in het algemeen trouwens ook niet eens op een reguliere zondagse bijeenkomst. Voor zover ik het onthouden heb, was het in een tent. En in meerdere verschillende tenten zelfs. Want het is meerdere keren gezegd. Bij herhaling. Waarom ook niet? Wat had Petrus ook 3 keer gezegd? Toch? Hebt gij mij lief? Wij hebben mijn schapen, hoed mijn lammen en wat het maar was. Ik herinner me dat nog wel goed, ja. 1 keer was trouwens op het brandpunt, hoe ik daar nou toch terecht kwam. Ja, met mijn vader mee, denk ik. Die zal er wel hebben moeten spreken. In een grote tent die in het park achter het brandpunt in Doorn stond. En wat voor bijeenkomst het was, weet ik niet meer. Ik geloof dat het iets over, dat het was een dag over zending of zo. Nee, het was niet van JNVC. Dat had ook gekund. Nee, het was iets met zending. Er waren ook lui die over de grens spraken. En iemand die zending bedreef. Dat was een Spanjaard trouwens. Ik weet nog steeds wat hij. Dat hij vertelde dat hij 3 Spaanse woorden inmiddels kende: namelijk amen, halleluja. En Coca-Cola. Hilariteit in de tent en zo. Maar goed, die dingen blijven hier dan bij. Maar ook de vraag, wie wil de Heer dienen? In de verspreiding van het woord bedoel ik rechtstreeks. En dat heb ik vele malen meegemaakt trouwens. Maar het was nooit in een kerk. Nee, daar kwam ik heus wel eens, maar... Niet iets van die aard. Nee, daar moest je trouwens de kerk dienen. Het genootschap. En je aanpassen aan de gebruiken, aan de mores, aan de tradities die daar golden. Maar met de Bijbel kon je moeilijk aankomen. Dat was al uitgediscuteerd en uitbestudeerd. Zo was het en niet anders. En anders hoor je die er niet bij. Zo waren die dingen, maar dat is kenmerkelijk voor kerkelijke instituten. En wij hebben dat niet, wij hebben gewoon een Bijbel. En dat is het dan. En take it or leave it. Ik bedoel, dit staat erin. En dat is wat ik geloof. En als ik niet zeker weet of het er staat, zeg ik het er wel bij. Zeg ik, nou, ik denk dat het dit is of dat is, of ik vermoed... Maar ik weet het nog niet, of dat heb ik nog niet in verdiept, of wat dan ook maar. Ga je gang, dan hoor ik het nog wel eens. En dat soort dingen, maar we hebben een levende Bijbel. Maar dat in zichzelf is een traditie. En eigenlijk, ja, binnen het christendom kun je niet verder terug dan dit. Johannes 1, en dit is traditie, hè. De een wijst naar de andere en zegt, ja, je moet daar wezen. En de Heer zegt, oh, kom dan maar mee. En dan komen onderweg en de Heer wijst een ander en zegt, kom maar mee. En in andere verslagen vinden we weer een ander aspect van het verhaal. Kom maar mee, volg mij, enzovoorts. Zo gaan die dingen. En zo is het mij ook verteld. De Heer roept je. Volg mij. En wat doe je dan? Nou ja, dan volg je dus gewoon. En dit is Bijbelse boodschap. En die gaat veel verder terug natuurlijk dan hier Johannes 1. In Johannes 1 vind je dus dat sommigen kennelijk uit een Joodse cultuur en context en Joodse traditie de Heer volgen. En daarmee, dat weet iedereen, alles achterlaten wat ze hadden. Ze hebben nog net hun scheepjes niet in brand gestoken, geloof ik. Want ja, later gingen ze toch weer vissen, heb ik begrepen. Maar vooruit maar weer. Maar het was toch... Nee, van de ene dag op de andere. Volg mij. En nog jaren later kom Paulus ergens in Klein-Azië terecht waar het maar was. En hij zegt tegen Timotheus, kom jij maar mee, jongen. En dan was het ook dag moeder en dag oma. En hij ging mee. En het is buiten elke kerkelijke organisatie. Het was op persoonlijke titel. Paulus zegt, wil je de Heer dienen? Oké, kom maar mee dan. En zo is dat gegaan. En dat is per definitie traditie. Het gaat van de een op de ander over. Maar zal ik u eens wat anders vertellen? Het verhaal begint toch in hoge mate in het Oude Testament bij Abraham. Wel nu, de Heere had tot Abraham gezegd, staat de vertaling Genesis 12 vers 1, als ik me goed herinner. De Heere had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En terwijl Abraham feitelijk deel uitmaakte van de koninklijke familie, ook naar Bijbelse maatstaven, de erfgenaam van Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalal, El en zo het rijtje langs via Noach en Sem en dan zo tot, hoe ze allemaal maar heten zal ik maar zeggen, uit die familie is het. Staat allemaal in je Bijbel, maar niemand leest het ooit, maar staat gewoon in je Bijbel. Dat is uit die hoogste koninklijke familie, erfgenamen van de term zoon des mensen, zei de Heer tot Abraham, ja kom er maar uit jongen. Ga uit uw land en uit uw maatschap, uit die lange traditie die al 2000 jaar oud was sinds Adam. En als er ergens traditie en protocol is, dan is het op dat niveau, dat weet u hè, het koninklijk huis. En die zei tot Abraham, kom er maar uit. En het was het begin van de hele traditie van Israël tot in onze dagen. Buiten de legerplaats. En de man woonde in tenten. En zijn zoon Isaac woonde in tenten. En zijn zoon Jacob woonde in tenten. Want het ontaarde ook in een traditie. Toch? En dat niet alleen. Toen ging het spul, de hele mispoge heet dat. Want het is de Joodse familie en het heet Hebreeuws. Die ging naar Egypte. En daar waren ze in slavernij, toen gingen ze Egypte uit. Toen hebben ze nog 40 jaar in tenten gewoond in een land dat het hunne niet was. En het was zodanige traditie dat in de boeken van buiten de Bijbel gemeld wordt dat die Israëlieten van oudsher, abusievelijk dikwijls trouwens Joden genoemd. Ik weet niet hoe dat komt, moet ik nog eens navragen in Nijkerk. Dat een volk was van nomaden enzovoort. Nou, dat waren ze niet echt hoor. Het was een hele koninklijke familie die ontwikkeld was tot een heel volk. Omdat het nou eenmaal volgens de Heer vruchtbaar zou zijn en hij zou het vermenigvuldigen enzovoort. En dat heeft hij ook inderdaad gedaan. Maar het is een traditie geworden. Het is een traditioneel volk. En op een of andere wijze staat Israël centraal in heel de heilsgeschiedenis. Maar ik moet u zeggen dat in de wereldgeschiedenis, dat wil zeggen in de geschiedenis van de volkeren, het volk Israël, wat je er ook onder verstaan wil, kan me nou niks schelen, maar dat het hele volk Israël per definitie erbuiten staat. Het is geroepen uit Ur der Chaldeeën. Het is een ander volk. Het hoort er niet bij. In de tabel van Genesis 10, de volkerentafel heet dat, ook al sinds mensheugenis, daar vind je het volk Israël niet terug hoor. Zat er niet in. Het hoort er niet bij, het is van andere aard. Daarom neemt Israël dat volk kwalijk als ze zich conformeren aan de volkeren rondom hen. Als ze zeggen, ja, maar wij willen ook een koning, zoals iedereen. En wij willen ook afgodsbeelden, beelden waarvoor we kunnen knielen, wat we kunnen zien, zoals iedereen, alle volken hebben dat, wij willen het ook. enzovoort. En de Heer beklaagt zich en zegt: Efraïm vermengt zich met de volkeren. Efraïm conformeert zich met de volkeren. Conformeren. Dat wil zeggen, dezelfde vorm aannemen. Je vindt de uitdrukking later nog terug, zelfs tot in Romeinen 12 aan toe. Waar staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dat betekent niet dat je niet mag dansen of niet naar de bioscoop mag of zo. Het betekent dat je er buiten staat, dat je van heel andere aard bent. Inwendig en in je levensbeschouwing en in je levensgebruiken. Want wij hebben, net als Israël, omdat we ook Israël zijn natuurlijk in midden en opzicht, wij hebben die Bijbel en de wereld niet. En de wereld leeft in duisternis en wij wandelen in het licht met Jezus. Een lied wat ik ken uit de tent. Van de Zingende Zusjes. Hare Koninklijke Hoogheden, Margje en Thea Verheij, om zo te zeggen. Waarvoor vriendelijk dank, nog steeds. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. Dat volk in de tent verbijstert, wat is dit nou toch? Want wij waren toch allemaal verlicht in de wereld enzovoorts. Nee, we zijn duister in de wereld, want de wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. Wij zijn van een andere aard. En het is Israël. De traditie is dus ouder dan die van Johannes 1 van 2000 jaar geleden. En gaat nog 1500 jaar verder terug. Naar de roeping van Abraham. Nou, dat is 2000 jaar verder terug, want het is het ongeveer 2000 voor Christus. Roeping van Abraham. Op een paar jaar na. Dat is wat het is. Het is de ontwikkeling, daar gaat de hele Bijbel over, van een volk dat traditioneel afwijkt van de rest van de wereld. Maar de rest van de wereld, die is traditioneel. Daar liggen de dingen vast en daar is geen ruimte voor openbaring. Dat wil zeggen, wat men daar gelooft, moet men zelf bedacht hebben, anders gelooft men het niet. Want het idee dat God zichzelf bekend maakt, is er volkomen onbekend. Men kent wel hier en daar in sommige godsdiensten dat God met stenen gooit. Althans, een steen werpt uit de hemel. Nee, ja, in de islam, het komt nog vaker voor trouwens. Maar echt een compleet boek, zoals dit. Waarvan de oudheid aantoonbaar is, overigens. Dat wil men niet weten in de wereld, maar wij weten het. En als je het bestudeert, en ook in het licht van wat wij weten vanuit de wereld trouwens, blijkt dat die Bijbel inderdaad is wat het is. Namelijk het woord van God. En daarmee zijn we in de wereld en we hebben de verantwoordelijkheid ook om dat woord te bewaren en te prediken. Maar dat ook niet alleen, ook te onderwijzen. Ik weet dat velen het voor velen een verrassing is. Maar, u moet straks maar eens in het tentje gaan kijken daar. Daar staat onder andere een, ja, staat er. Er staat een model van de tabernakel. Er hangen ook wat van die profetische kaarten, voor zover dat kon. Voor zover we ze daarin kwijt konden. Want die dingen werden daadwerkelijk gebruikt. Er staat trouwens een compleet aangeklede hoge priester naar de ordening van Aaron. In wel wat goedkoop uitgevallen kleding, denk ik. Maar ja, gouden belletjes, granaatappelen is toch wel enigszins aan de kostbare kant. En de edelstenen van de efod ook. Maar vooruit. Maar er staat daar, omdat dit soort attributen daadwerkelijk gebruikt werden in wat dan toch heet een evangelisatietent. Echt wel. En nog in mijn tijd, dan moet ik wel zeggen, in het begin daarvan, later ook niet meer. Maar daar, inderdaad, er werd in de tent werd zo'n model opgesteld, veel groter, ook ken ik ze trouwens dan die hier staat. En er werd dan aanschouwelijk onderwijs gegeven. Er stond de broeder Jaap Polderman. Heb je die nog gekend, Bos, of niet? Jaap Polderman. Senior bedoel ik dan, hè? Want die had nog een zoon ook, trouwens. Maar goed, Jaap Polderman, senior, die dan daaromheen liep met een aanwijsstok en dan zo vertelde hoe dat in elkaar zat en wat het uitbeeldde enzovoorts. In een tent, meerdere keren, of dat er zo figuur kwam, ik denk hij ook, met zo'n kleed aan, zo'n pak wat ik daar zie hangen daarachter, in de, van de hoge priester enzovoorts. En nog meer bekend, nog mooier is, maar die heb ik zelf niet, ja, Polderman deed het ook, maar het was voor die tijd dat broeder Lucardi uit Zeist, man was administrateur, had een administratiebureau, broeder Lucardi uit Zeist tekende die kaarten, sommige van die kaarten van Clarence Larkin over, van die profetische kaarten met de bedelingen erop en nog zo wat van die dingen. En dat beeld van Nebukadnezar en de 70 weken tekende die uit. Die kaarten zijn maar zo. Maar hij maakte ze van 2 meter bij 2 meter of zoiets. Zo groot tekende hij ze uit. En dan met weer veel te kleine lettertjes die je dan toch weer niet kon lezen. Schreef hij de Bijbeltekst en de commentaren erbij in het Nederlands. En daarmee werd de wand van de tent volgehangen. Of het hoge podium, want vroeger waren die podia in die tenten heel hoog. Komt omdat er onder die podia, dat was een kar, of meerdere karren. En er zaten zulke hoge wielen onder, van die wagenwielen. Want anders kon je die dingen niet over die zand- en grindwegen in Nederland trekken. Dus die wagens waren heel hoog, podium dus ook. Daar kon je van die platen aan hangen. En er werd dan les bijgegeven in de tenten van het zoeklicht. En dat deed Lucardi. Die kaarten ben ik kwijtgeraakt helaas, want die zijn wel bij ons teruggekomen. Waar daarna, mijn vader heeft ze geloof ik cadeau gedaan aan de brandpunt, aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. En daar zijn ze verdwenen. Weet ik niet. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Het stoort me, want het zijn toch een soort historische dingen. Die horen in een museum thuis, eigenlijk. Maar het Bijbels Museum heeft er ook geen belang bij, vrees ik. Maar Bijbelstudie dus gewoon in de tent aan hopelijk stokongelovige mensen die geconfronteerd worden met de Bijbel. En staat dat er ook allemaal in? Dat zal toch niet waar, dat kan toch niet waar zijn? En meestal is de reactie dan niet, dat kan niet waar zijn omdat wij het nooit gehoord hebben. De reactie is, waarom horen wij dat niet bij ons in de kerk? Hetgeen dan toch suggereert dat men geneigd is het te geloven. En waarom ook niet? Het staat allemaal in de Bijbel. Maar begrijp me goed, dit zijn per definitie buitenkerkelijke activiteiten. En waar die activiteiten enig resultaat hebben, daar wordt dat bestreden vanuit de kerk. Dan ontstaat er oneenigheid, dan wil men het inpalmen en in het instituut opnemen. En zo kwam er in Nederland tentevangelisatie in 1906 op initiatief mede. Initiatief van Johannes de Heer en dominee Couvé en nog zo wat van die mensen wie namen mij zo ontschieten. Maar in ieder geval is dat gebeurd. Maar in 1928 ging het zaakje ter ziele wegens oneenigheid. Wie gaat daarover en wie bepaalt wat er gebeurt? En bij welk kerkgenootschap moet het ingelijfd worden? En toen ging het vanzelf failliet. En werd de tent overgenomen door een paar broeders die die tent nog jarenlang gebruikt hebben. Broeder Fijn van der Raad. Broeder Fijn van der Raad en Kruithof enzovoorts. Maar goed, dan komt het dus weer ergens, wordt het weer losgemaakt van wat het oorspronkelijk was. Maar zo gaan die dingen altijd. Want weet je wat het is? Je hebt een Bijbel open, ze halen je binnen en daarna moet je je Bijbel dicht doen. En moet je je aanpassen aan de gebruiken zoals die in het instituut nou eenmaal zijn. En dan gaat de Bijbel dicht. En daar wordt de Heilige Geest buiten gezet, zodat men daarna naar de Heilige Geest gaat zoeken buiten het kerkelijk instituut. En zo zijn populair gezegd in 2 zinnen de Pinkstergemeenten ontstaan. En dan begrijp je hoe dat komt. Maar zo gaat dat. En het is soms ook ontaard in weer nieuwe en vreemde instituten. Dat weet ik allemaal wel. Maar het moet ook nooit een instituut worden. Je moet ervoor waken. En mijn vader heeft me er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Had hij niet hoeven doen, want ik had mijn ogen niet in mijn zak. Maar hij zei het zelf. Als het een instituut wordt, dan gaat het leven eruit. Want dan... Er zijn nog meer, maar dat durf ik niet te herhalen. Lijkt me niet verstandig. Maar hij heeft wel gelijk gekregen, vind ik. Achteraf. Want zo gaan die dingen. Zie? Wat belangrijk is, en dat geldt voor ieder van ons. Wat belangrijk is... Wij worden door de Heer geleid, dan wel de Heer roept ons en geeft ons verantwoordelijkheid. En dat is niet binnen een instituut, dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is niet aan enig recht gebonden of aan enig voorschrift. Dat is in vrijheid en in volle persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Dat is het verhaal van Luther. Dat daar een Lutherse kerk uit ontstaan is, ja, dat is zijn schuld niet. En dat uit het werk van Wesley, van de Wesley's, de diverse methodistenkerken ontstaan zijn, ja, dat is ook niet de schuld van de Wesley's. En dat uit het werk van Paulus de christelijke kerk als zodanig ontstaan is, onder welke naam dan ook. En voor de Rooms-Katholieken nu onder u, dat uit het werk van Petrus de Rooms-Katholieke kerk ontstaan is. Petrus zou zich in zijn graf omdraaien. Dat was de tekst van mijn moeder over mijn vader. Ze zei, hij zou, als hij wist wat er van wordt of van geworden is, zou hij zich in zijn graf omdraaien. En ik denk stiekem, hij wist wat er van zou worden. Maar hij zei altijd, ach, als je wat kunt doen, moet je de mensen de kans geven. Want je weet nooit wat de Heer er nog van maken kan. Al heb ik er zelf geen vertrouwen in, zei hij dan. Zo eerlijk was hij dan ook wel weer. Maar hij kende ook zichzelf. Want zo gaat dat dan, hè? Wij denken, wij deugen niet en dat vertellen ze ons ook. En de Heer zegt, ik roep je en ik stel je in mijn dienst. Ik heb werk voor je. Ik zal je handen vullen. En dat geldt voor elke gelovige. En dan geef je een plaats in zijn lichaam. En dat is traditie hoor. Dat gaat van generatie op generatie door. Onder garantie, want zei de Heer... Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dat wil zeggen, wij moesten dat vroeger zingen. Dat was ook in een tent trouwens, herinner ik mij, bij de familie Hoekendijk, wie het maar waren. Daar moesten we zingen, het feest gaat door, oh ja, het feest gaat door. Kom ook broeders, kom ook zusters, kom bij ons in de stroom. Onder begeleiding van moeder Beb met haar tambourijn. Hebben jullie dat? En zelfs zij kwamen uit een traditie. Want Ben en Frans en wie het nog maar meer waren... waren kinderen van Karel Hoekendijk. En Karel Hoekendijk... was weer de zoon van een zendeling in Indonesië, waar Karel dus ook geboren was. Met zijn blonde haar en zijn blauwe ogen, die nog blauwer waren dan de mijne, geloof ik. Maar vooruit maar weer, was in Indië geboren als zoon van dominee C.J. Christian Johannes. Dominee C.J. Hoekendijk, die bekend was als vadertje Hoekendijk. En zijn zoon Karel werd later vader Karel, omdat je weer zoon Ben had. Het is een lange traditie. Zie? Ja. Van generatie op generatie, niet noodzakelijk, maar dan toch. Er zit iets in, dat is iets van continuering waarvan je denkt, dat kan helemaal niet. Maar het is wel gebeurd, zulke dingen. Daar gaat het maar om. En zo gebeurt het nog. Op een of andere wijze. Zonder dat het geleid wordt door vaste regels enzovoorts. En terwijl het zaakje dikwijls heen en weer schudt en je denkt het ontploft. Jawel, maar Karel Hoekendijk zelf, ik hoor het hem nog zeggen, want ik kon goed met hem eigenlijk. Karel Hoekendijk zelf, die zei in het publiek, ik weet nog waar het was. Het was op de Bron, in het Hoekgebouw. Daar zei hij, toen was het hele spul nog niet klaar zelfs. Toen zei hij, God gebruikt geen organisaties. Ook niet stromen van kracht. Of de Bron, of hoe het maar heet allemaal. Of opwekking, was allemaal verbonden aan dezelfde familie. Hij zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. En dat is precies de tekst van mijn vader. Die zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. En dat mensen soms organisaties gebruiken, dat mag dan zo zijn. Maar God gebruikt die niet. God gebruikt individuele mensen. En tussen ons, tussen u en de Heer, tussen mij en de Heer, staat niks. Als je de Heer wilt dienen, moet je ook niet bij mensen melden, moet je je melden bij de Heer. In alle vrijmoedigheid en dan nader je tot de troon der genade en daar vult hij je handen. En dat doet hij al duizenden jaren eigenlijk, in principe. En het is de mooiste traditie die er is. Omdat die is in vrijheid en die vrijheid zelf, dat is de traditie. Denkt u er maar eens over na. Dan gaat u straks maar eens in die tent hierachter kijken.